Goedemorgen, dit is de ochtend bij Radio Maria.
Een hele goedemorgen, beste luisteraars van Radio Maria. Welkom voor het ochtendprogramma op onze radio. Zoals zo vaak in het leven wordt vreugde gemengd met verdriet. We kijken naar iets uit, een bezoek, een uitstap of activiteit, maar dan valt het in het water. We ontvangen het blijde nieuws van de geboorte van een kleinkind of een achterkleinkind, maar diezelfde dag worden we geconfronteerd met de ziekte van een goede vriend of vriendin. In al die situaties van vreugde of verdriet is het goed dat we bij de Heer terecht kunnen met al deze dingen, om Hem te danken voor wat we ontvangen hebben, of om steun te vragen en om ons te laten troosten. De missie van Radio Maria is om het evangelie, de blijde boodschap van Christus, via de radio bij de mensen te brengen. En deze missie willen we blijven verder zetten, en dit zeker in tijden van nood. Radio Maria heeft de opdracht om mensen nabij te zijn, en zeker dan de zieken, de armen, de eenzame mensen. Want naast de lichamelijke nood is er ook nood aan pastorale zorg. En met deze vraag, met de vraag hoe moet het verder met het parochiale leven en de pastorale zorg, richten we ons straks tot priester Chris Butaille. Ook willen we hem straks vragen wat de betekenis is van de Eucharistie zonder publiek en de waarde van het beluisteren van de digitale mis. Blijf dus zeker luisteren tijdens dit ochtendprogramma. We luisteren nu eerst naar het lied Glorify Thy Name.
Thank you.
Priester Chris Butaille is priester in de pastorale zone van Ternat. En hij was bereid ons hier vandaag via de telefoon te woord te staan. Goedemorgen, eerwaarde heer Butaille.
Goedemorgen, Joris. Goedemorgen ook aan alle luisteraars.
We wouden het in dit ochtendprogramma hebben over de pastorale zorg in deze toch wel speciale tijd, uitzonderlijke tijd. U bent onlangs eigenlijk nog maar benoemd als pastoor van een aantal parochies, Ternat, Wambeek en ook in Sint-Catharina Lombeek. U bent eigenlijk nog aan het opstarten, uw pastorale activiteit daar.
Ja, het is het eerste pastorale jaar. Ik ben daar dus begonnen in september van vorig jaar. En inderdaad, het is het eerste pastorale jaar. Het is ook de eerste vaste tijd die ik nu meemaak hier in Ternat. En ik bereid me natuurlijk ook voor op de diensten van de Goede Week.
Maar ja, dat is nu, ja, u moet dat nu helemaal anders gaan invullen.
Ja, zoals alle regionen van de maatschappij is ook de kerk natuurlijk, het kerkelijk leven, ten diepste getroffen door de maatregelen rond het coronavirus. Hè.
Ja. En dus er kan in de parochies geen eucharistie meer voor publiek worden gevierd. En er kunnen ook geen huwelijken of doopsels of zelfs het vormsel is ook uitgesteld, heb ik gehoord. Hoe hebben de mensen daarop gereageerd in de parochies?
Wel, toen dat aangekondigd werd, dus het is aangekondigd geweest, de eerste maatregelen waar er geen publieke kerkelijke vieringen meer mochten zijn, eucharistievieringen. Dat was op donderdag, denk ik. Dus mensen waren wel heel verrast en soms ook onwetend, dus voor die eerste zondagsmis. Nu zijn we een tiental dagen verder. Mensen wennen een beetje aan die situatie. Maar zijn toch nog steeds een beetje verbouwereerd dat ze hun wekelijkse zondagsmis niet meer kunnen bijwonen. En dan komt er nu nog bij dat ook de opschorting van de publieke kerkelijke vieringen verlengd is tot 19 april. Dat wil zeggen tweede paaszondag. Dat wil dus zeggen dat alle diensten van de Goede Week ook wegvallen. Dat is toch wel zeer, zeer bijzonder en zeer ingrijpend. Ja, want de Goede Week is toch de belangrijkste week in het kerkelijke liturgische jaar. En dat zal toch een beetje onwezenlijk zijn hoe dat we die week zullen moeten doormaken. Zowel voor de priester, maar zeker ook voor de gelovigen.
Ja, je kan niet meer op bezoek gaan bij de mensen, of toch denk ik wat minder. Hoe vult u uw dag? Wat is uw tijdsindeling tijdens deze periode?
Ja, we zijn inderdaad je hebt dus van alles moeten annuleren. En net zoals dat in de andere dimensies van onze maatschappij ook het geval was. Hè. Dus allerhande vergaderingen, maar ook catechesen en dergelijke vieringen in de brede zin van het woord. Alles is moeten afgelast worden. Alle zaken waar mensen bij elkaar komen. En een priester beweegt zich natuurlijk heel vaak onder de mensen. Dus dat is voor mij ook een radicale verandering in mijn dagelijkse leven. Ik probeer dus de richtlijnen van de kerk en van de overheid zo goed mogelijk toe te passen. Wij zijn als kerk en als priester ook hebben wij ook daar een voorbeeldfunctie in op te nemen. Maar het maakt dus inderdaad dat de normale pastorale activiteit erg gereduceerd is. Blijft natuurlijk wel het werk vanaan de bureau, zal ik zeggen. Hè. Dus je blijft wel in contact met mensen via telefoon, via mail en dergelijke. Maar het echte wezenlijke pastorale werk, wat wil zeggen dat je met mensen in contact komt, ja, dat moeten we nu jammer genoeg heel erg beperken.
Ja, dus dat wordt eigenlijk uitgesteld en hopelijk tot een niet zo lange periode.
Inderdaad. Het is wel zo, dus toen je hoopte altijd dat in eerste instantie dat die vieringen van de Goede Week toch hadden kunnen plaatsvinden. Dus toen die berichtgeving is gekomen dat ook dat opgeschort werd, ja, dat was voor mij toch wel een klap. En ik denk dat voor... voor een emotionele klap. En ik denk dat voor veel gelovigen ook zo is.
Ja.
Het is nu zo, het is opgeschort tot en met de 19 april. Dus voor mijn pastoraal, concreet wil dat dan zeggen dat ook een doopsel die ik toen op 19 april juist gepland had, een doopviering, een gemeenschappelijke doopviering, ja, die kan dus ook al niet doorgaan. De eerste communies en vormsels die er inderdaad aankomen in de paastijd, die zijn tot nu nog niet geraakt, want die zijn in de federatie Ternat na 19 april. Maar we zijn natuurlijk wel een beetje bevreesd dat ook die niet zullen kunnen doorgaan. En dat, ja, dat... Voilà. Dan moeten we natuurlijk een oplossing zoeken, hè? Ja. Zoals men dat in de andere domeinen van de samenleving ook doet, ja. Door ze te verschuiven, te verschuiven naar een latere datum. Maar voilà, het zorgt dus ook voor heel wat herorganisatie. Dat neemt ook wel een beetje tijd in beslag nu al.
Als priester kan je de Eucharistie wel blijven opdragen, maar dan helemaal alleen. Wat is de betekenis daarvan? Wat is de zin van dat gebeuren?
Wel, eucharistieviering met publiek, dus met gelovigen, is natuurlijk veruit te verkiezen. Hè. Dus dat is de normale vorm van het sacrament opdragen, van de heilige mis opdragen, is met gelovigen. Je doet dat als gemeenschap. Maar een priester kan ook, als de situatie hem daartoe noodzaakt, de heilige mis opdragen alleen. Dus het missaal zegt eigenlijk met minimum één gelovige die dan antwoordt, hè, want de Eucharistieviering is ook deels een dialoog tussen priester en gelovige. Maar in heel uitzonderlijke omstandigheden, stel het missaal, kan de priester ook een eucharistieviering opdragen helemaal alleen. Dus zonder dat er daar een gelovige bij is. En dat blijft, ook in dat geval is het opdragen van het heilig missaal, voor het eucharistievieren, heeft een grote waarde. Niet alleen voor de priester zelf. Zelfs niet eerst voor de priester zelf, maar voor de kerk, voor het volk Gods. Elke eucharistieviering is een deelname aan het heilswerk, aan de verlossing van en door Jezus Christus. Omdat in elke eucharistieviering het kruisoffer tegenwoordig wordt gesteld. En dus elke eucharistieviering geeft een bijzondere genade, ook als die alleen gevierd wordt door de priester, een genade voor het volk van God.
Ja, maar er worden nu ook heel wat initiatieven genomen om de eucharistie dichter bij de gelovigen te brengen, door bijvoorbeeld de eucharistie uit te zenden via ja, radio, Facebook of een website. Dus ze kan, wat is de waarde van het volgen van de Eucharistie thuis? En wat is, hoe kan je dat eigenlijk best doen, dan die Eucharistie van thuis beleven?
Mm-hmm. Het is inderdaad zo dat in de richtlijnen die de bisschoppen hebben meegegeven, raden ze de gelovigen aan om... Of roepen ze de gelovigen niet alleen aanraden, maar echt oproepen om de Eucharistieviering noodzakelijkerwijze van thuis uit te volgen via televisie, via radio of via streaming op internet. Want zelfs al kun je niet lijfelijk aanwezig zijn op de plaats waar de Eucharistieviering wordt opgedragen, het belangrijkste uiteindelijk is dat je de Eucharistieviering kunt volgen. Dus de geest is natuurlijk belangrijker dan het lichaam. En hoe doe je dat dan best? Je moet je daar natuurlijk geestelijk op voorbereiden. En wat omstandigheden betreft, als je naar een kerk of een kapel gaat, kom je sowieso in een bijzondere ruimte terecht. Thuis heb je dat natuurlijk niet, maar je kan daar waar je de Eucharistievieren gaat volgen, kan je bijvoorbeeld een kaarsje aansteken, misschien een icoon of een ander beeld zetten die je aandacht meehelpt focussen op de Eucharistieviering die je gaat volgen. En dus je kan natuurlijk wel omstandigheden thuis creëren die het makkelijker maakt om aanwezig te zijn met die aandacht bij de Eucharistieviering die je gaat volgen. Ja. En het is zo dat inderdaad, dus men kan dat een Eucharistieviering volgen op televisie. Radio Maria is natuurlijk ook heel belangrijk, of een heel belangrijk medium om de Eucharistieviering te kunnen volgen. En jullie hebben nu een heel belangrijke taak voor de gelovigen in Vlaanderen deze weken. Het is ook zo dat in sommige parochies of federaties of pastorale zones men ook lokale initiatieven heeft genomen. En zo is er ook de koster van Ternat die mij de mogelijkheid geboden heeft om de Eucharistieviering op te nemen en door te zenden via internet aan de lokale gelovigen hier van de federatie.
Ja. Dus u blijft nog pastoor voor uw parochianen?
Ja, en daar ben ik, inderdaad, en daar ben ik blij om. Zelfs al is het eigenlijk een beetje, dus aanhalingstekens, op afstand. Maar ja, ja.
Ja.
Ik ben blij dat ik dat op die manier toch verbonden kan blijven met mijn geloofsgemeenschappen.
Ja. Onze luisteraars die herkennen uw stem zeker van de catecheses die u brengt tijdens het programma Catechismus. En misschien is deze huidige tijd, de huidige moeilijkheden, een uitnodiging om echt gaan na te denken over de diepere zin en de betekenis van de sacramenten, waar het dikwijls over gaat in het programma Catechismus. Ja, dat is toch denk ik zo, hè?
Ja, tuurlijk. Ja, ja, ja.
Ja.
Ja, ja.
Dus, in dat programma wordt de betekenis uitgelegd van het geloof of van de Eucharistie of van de sacramenten.
Mm-hmm,
mm-hmm. Voilà. Dus misschien dat we u in de toekomst zeker nog kunnen horen tijdens een of andere catechismus. We gaan straks zeker ook nog een overzichtje geven van de catechismus die u kan beluisteren op Radio Maria. Eerwaarde heer Butaille, hartelijk dank voor dit gesprek. En we blijven zeker verbonden in gebed.
Ja, dat doen we zeker. En dus in deze situatie, voor mij persoonlijk, is ook een gelegenheid om mijn gebedsleven dan individueel gebedsleven, persoonlijk gebedsleven, om dat wat meer te uit te diepen, daar waar wat meer tijd aan te besteden, omdat we dus allemaal apart thuis zijn. Dus voilà, elke situatie, dat is ook al vaak aangehaald door andere mensen, elke moeilijke situatie biedt ook weer mogelijkheden. Dus we moeten ook altijd elke situatie daar de positieve kant van proberen te ontdekken.
Ja.
En de gelegenheid tot persoonlijk gebed is zeker een van die gelegenheden die ons deze dagen geboden wordt.
Ja, je kunt het een beetje zien als een grote retraite waar iedereen toe uitgenodigd is.
Ja, ja. Ja.
Hartelijk dank. En zeker tot later. Het zal nog niet direct hier in de studio's zijn dat we elkaar ontmoeten.
Nee.
Maar misschien nog wel via de telefoon. Het allerbeste.
Oké. God zegen aan iedereen. En veel sterkte nog in deze moeilijke tijd. En laten we inderdaad verbonden blijven door het gebed. Dat maakt ons als gelovigen samen sterk.
We waren daarnet in gesprek met eerwaarde heer Chris Butaya en we hadden het over de pastorale zorg in deze moeilijke periode. Maar we hadden het ook over het programma Catechismus en daar wou ik u nog even wat meer informatie over geven. Wat kan u bijvoorbeeld deze week allemaal verwachten tijdens het programma Catechismus? Dus het programma Catechismus wordt uitgezonden om 9:50 telkens, iedere dag, van maandag tot zaterdag, behalve dus op woensdag en zondag is er geen uitzending van het programma Catechismus. Deze week worden ze verzorgd door eerwaarde heer Pierre François. Hij heeft het maandag en dinsdag al gehad over de ziekenzalving en vandaag, morgen en zaterdag en ook maandag krijgen we van hem een uiteenzetting over de biecht. Graag loop ik ook al een beetje vooruit naar de maand april. Tijdens de maand april zullen we eerst stilstaan bij het lijdensverhaal volgens Johannes. En deze catecheses worden verzorgd door eerwaarde heer Gérard Denis. Tijdens de Goede Week zal het tijdens catechismus gaan over de chrismaviering, de betekenis daarvan, en de Goede Week. En deze twee catecheses worden gebracht door eerwaarde heer Carlo Tiberge. Op Witte Donderdag en Goede Vrijdag is er een catechismus die verzorgd wordt door monseigneur Koen van Houten, de hulpbisschop van Mechelen-Brussel. Hij zal het hebben over de betekenis van deze dagen, dus over Witte Donderdag en Goede Vrijdag. Ook op Stille Zaterdag is er een catechese over de betekenis van die dag. En dan van 13 tot 17 april zal eerwaarde heer Chris Butaille ons spreken over de verrijzenis van het lichaam. Catechismus is er, zoals ik daarnet al zei, iedere dag om 9:50, behalve op woensdag en zondag. Maar interessant ook om te weten is dat er heel wat uitzendingen van het programma Catechismus kunnen worden herbeluisterd op de website van Radio Maria. Op de hoofdpagina van de website klik je op het icoontje boven programma's A tot Z en je komt dan op een nieuwe pagina met een overzicht van alle programma's. Daar klik je dan op Catechismus. En op die pagina, op de pagina van het programma, vind je een overzicht van de voorbije catecheses. Je maakt een keuze welke catechesereeks je wilt herbeluisteren en dan worden de luisterbestanden van de verschillende afleveringen op de pagina die je gekozen hebt weergegeven. Heb je dus een aflevering gemist, dan kan je op een vrij makkelijke manier een aflevering beluisteren of herbeluisteren. We gaan nog luisteren naar een lied, een Ave Maria. En dan hoop ik de heer Toon Ossaar aan de lijn te hebben voor een kort gesprek over hoe men bij uitgeverij Halewijn omgaat met de coronacrisis. Maar vooral ook met de vraag, wil ik mij richten tot hem, met de vraag hoe ze, proberen om toch hun opdracht te blijven gestalte geven.
Thank you. Goedemorgen, dit is de ochtend bij Radio Maria.
Ja, welkom terug voor het ochtendprogramma van Radio Maria. Ondertussen heb ik de heer Toon Ozaar aan de lijn. Toon Ozaar is directeur van de uitgeverij Halewijn, een uitgeverij waar ieder jaar heel wat religieuze boeken worden uitgegeven. Maar er worden ook niet alleen boeken uitgegeven, maar ook heel wat tijdschriften en onder andere het maandelijks magazine van Radio Maria wordt bij hen gedrukt. Meneer Toon Ozaar, goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, wat is de eigenlijke missie van Halewijn?
Wel, de missie van Halewijn is eigenlijk drievoudig. Ten eerste zijn wij ontstaan om Kerk en Leven uit te geven, dus het parochieblad. Dat is eigenlijk onze eerste missie en we doen dat vanuit onze bekommernis om de pastoraal in Vlaanderen zo goed mogelijk te ondersteunen. Daarbij is dan doorheen de jaren toch gekomen ook de hele katholieke media ondersteunen door boeken uit te geven, tijdschriften uit te geven, te drukken en zo meer. En ten derde proberen wij ook initiatieven te nemen die pastoraal ondersteunend zijn op andere vlakken. Ik denk bijvoorbeeld nu in deze coronacrisis hebben we een gebedskaart uitgegeven die we verspreiden bij parochies om bijvoorbeeld in de Goede Week mensen te gaan een kaartje in de bus steken die anders een bezoek zouden krijgen door een communiedrager, maar dat is spijtig genoeg niet mogelijk door de coronacrisis. Dus op die manier kijken we ook, zijn er initiatieven die wij kunnen nemen om de pastoraal in Vlaanderen te ondersteunen.
Ja, want iedereen wordt getroffen door die crisis en bij jullie wordt er nog doorgewerkt.
Ja, het is zo dus dat wij dat een beetje toch zien als een dienst aan de samenleving, dat wij verder proberen te werken. Dus door elke week toch nog Kerk en Leven uit te geven, het parochieblad. Dankzij de inzet ook van de duizenden vrijwilligers ter plekke. Hè, want wij kunnen rekenen op honderden mensen die wekelijks teksten en foto's insturen, redactiewerk doen voor die lokale bladzijden van Kerk en Leven. Die zeggen wij zijn bereid om ook verder te werken, omdat we weten dat mensen uitkijken die naar die woensdag wanneer ze, of donderdag wanneer ze Kerk en Leven krijgen. Wij bereiken ook heel veel mensen die minder vertrouwd zijn met heel de digitale wereld en dus niet altijd internetvaardig zijn en zo meer. Dus daarom vinden wij het belangrijk dat we wekelijks proberen Kerk en Leven bij onze mensen te brengen. Daarnaast denken we dat er ook spirituele ondersteuning nodig is voor heel wat mensen. Vandaar dat we onze boeken verder aanbieden, dat we onze boeken ook verder versturen naar mensen die interesse hebben. Mensen zijn ook op zoek naar spirituele steun en inspiratie op dit moment. Dus dat proberen we vol te houden. Maar dat is natuurlijk niet altijd makkelijk. We proberen mensen maximaal van thuis uit te laten werken. Maar dat is helaas voor niet alle functies mogelijk. Ik denk maar een drukker, ja, die kan niet van thuis uit een machine aansturen, een rol papier vervangen. Ja, dat moet je fysiek doen. Dus in die zin zijn we verplicht om toch ook mensen fysiek aan het werk te houden. Dat doen we uiteraard met inachtneming van alle voorzorgsmaatregelen. We hameren ook voortdurend op die voorzorgsmaatregelen, houden die in de gaten. En we proberen ook de mensen maximaal te ondersteunen. Ik moet zeggen dat er ook een grote solidariteit is en bereidheid. Mensen ervaren dat ze met hun werk toch ook een stukje een dienst bewijzen aan de kerk, maar ook aan de bredere samenleving, eigenlijk aan de hele samenleving door datgene wat ze doen. En dat is wel een motivatie en steun voor onze medewerkers. Anderzijds verheel ik ook niet dat er onzekerheid is, dat er ongerustheid is bij mensen, wat heel normaal is in deze toestand waarin dat we nu leven natuurlijk.
Ja, Belangrijk om te weten voor onze luisteraars is denk ik dat de uitgeverij Halewijn gewoon blijft doorwerken en dat er dus ook gewoon bestellingen kunnen doorgaan.
Ja, bestellingen kunnen doorgaan en we hebben ook een aantal dingen in de picture gezet. Bijvoorbeeld, we hebben nu een boek van Laurens Freeman over christelijke meditatie, omdat we nu zien dat er ook heel veel vraag is naar meditatie. Maar dat is een boek over christelijke meditatie. Er wordt heel veel over mindfulness en zo gesproken, maar hij heeft een methodiek aangebracht die een christelijke meditatie op een heel toegankelijke manier voor mensen aanbrengt. En ik hoor van heel veel mensen nu dat hen heel veel voldoening heeft en ook in hun gelovig leven kan helpen en inspireren. Dus wij proberen, zolang of dat de post blijft werken, mensen te bedienen met boeken, met gebedskaarten, met Kerk en Leven elke week.
Ja. Ja, ik denk dat het misschien een tip is voor onze luisteraars om de vrijgekomen tijd, ja, om die te gebruiken om een goed boek te lezen.
Inderdaad, ik denk dat het voor mensen die nu wat extra tijd hebben, dat het zeer inspirerend kan zijn om een boek ter hand te nemen. In ons dagelijks, soms wel jachtig leven, hebben we niet altijd tijd om een paar uur neer te gaan zitten om een boek te lezen. En een boek vergt natuurlijk wel een grotere inspanning dan een artikel op internet of in een magazine of tijdschrift. En het geeft ook de kans om wat grondiger na te denken over een aantal dingen en mee te gaan in een, in een redenering, in een methodiek, in een aanbod van jezelf te verdiepen, op zoek te gaan naar inspiratie voor je geloof, verdieping van je geloof, kan dat zeker heel, heel inspirerend zijn.
Ja. Hartelijk dank, meneer Tonozaar, voor uw...
Ik wens jullie ook het allerbeste, want ik denk dat ook jullie dagelijkse uitzendingen voor heel veel mensen steun en ondersteuning zijn. Dus. En op dat vlak willen wij ook via Kerk en Leven de programmatie van Radio Maria verder ondersteunen. En ik wens jullie alle succes altijd, maar nu toch heel speciaal in deze moeilijke tijd.
Oké, ook voor u veel sterkte en veel voldoening bij uw belangrijke werk.
Graag gedaan.
Ja, tot later.
Graag gedaan, dag.
Ziet u staan mee?